Politiek, Remco. Ja, het is nieuws. Nou ja, nieuws, ja. Toch eigenlijk wel over de MH17.
Ja, zeker. Ja.
Was dat het meeste, wat de mensen het meest nerveus maakte in Den Haag deze week?
Nou, het is een van die dingen. Het was natuurlijk een zekere ophef, omdat Nieuwsuur van de week een item had waarin werd gesuggereerd dat de Oekraïners zeiden, de Oekraïnse regering, van joh, jullie hadden best met de separatisten kunnen spreken, onderhandelen over toegang tot de rampplek. En dan was dat onderzoek beter, misschien wel beter, misschien wel sneller verlopen. Vandaag maakt Rutte bekend dat er Nederlandse onderzoekers aanwezig zijn op de rampplek en de stoffelijke resten aan het bergen zijn daar.
Heeft het een met het ander te maken?
Nou ja, Rutte zegt natuurlijk van niet. Die uitzending van Nieuwsuur was afgelopen dinsdag. En Rutte zegt, ja, op die dag is ook het besluit gevallen dat we daar weer heen konden en dat die onderzoekers daar weer aan het werk konden. Vanochtend ook in de krant al gelijk een verhaal van advocaat Gert-Jan Knoops. Die zegt, we hadden nou toch eerder moeten doen. Je kunt het zelfs de Nederlandse regering verwijten dat het niet gebeurd is. Ja, daarover zegt Rutte, ja, sorry, we hebben contact gehad met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft verder helemaal geen kritiek op ons. We hebben via de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, hebben wij maximale toegang gekregen tot de rampplek, voor zover dat mogelijk was. Dus het onderzoek is op geen enkele manier benadeeld.
Maar het is ook wel gek dat die Oekraïners dat nu pas roepen dan. Waarom hebben ze dit niet meteen gezegd van, joh, gaan we rustig met die separatisten praten?
Ja, geen idee.
Weet jij ook niet,
je moet dat, je moet dat zelf, denk ik, even aanvragen als premier.
Maar kan hij daar nog door in de, want Knoops, nou ja, maar dat is dan van buiten de politiek, maar ja, intern in Den Haag zelf, in de Tweede Kamer?
Nou, er worden natuurlijk continu kamervragen gesteld over de MH17. Er zijn al 2 ronde kamervragen, als ik het goed heb, beantwoord inmiddels door de premier. Dat gaat nog even door totdat uiteindelijk het officiële onderzoek er ligt. Maar dit is nou niet echt een onderwerp. Het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Niet iets waar je als partij direct politiek munt uit moet gaan slaan.
Lambert de Bruin?
Zijn wij ook niet een beetje te braaf? Dat de regering een beetje te braaf is? Dat we eerst die afspraken moeten hebben met de regering van de Oekraïne. Die moeten dan weer bellen met de separatisten. Hadden ze niet gewoon daar meteen naartoe moeten gaan?
En had gekund. En er zijn heel veel mensen die inderdaad zeggen, dat had je gewoon moeten doen. Send in the Marines. Maar goed, de luchtmobiele brigade stond ook al klaar. Hè. Die was in staat van paraatheid om uit te rukken en die plek te beveiligen, indien dat nodig zou mogen zijn.
Maar is dat geluid, wat Lambert zegt, is dat wel het geluid wat je hoort?
Nou, dat hoor je ook in de Kamer natuurlijk. Er zijn een paar fracties die zeggen, ja, dat we hebben ons veel te netjes opgesteld. Maar ja, weet je, bewijs ook maar is dat onderzoek anders beter was verlopen en sneller was verlopen.
Dat ja, en dat er niet inderdaad gewoon geschoten werd over bommen, et cetera.
Dat gebeurde natuurlijk ook daar, nog steeds.
Henk Kool, hij komt steeds weer terug. We kunnen er niks aan.
De week is niet compleet zonder nieuwe feiten over Henk Kool.
Zonder dat Henk Kool is geweest.
Feiton gaat maar
vroeger Jan
door.
De Vrie, tegenwoordig Henk Kool.
Ja, precies, daar zijn we weer. van de week werd bekend dat Oscar Hammerstein, de advocaat van de Vrienden van de Gaykrant, de Stichting Vrienden van de Gaykrant, dat hij strafrechtelijk aangifte gaat doen. Dat had hij al aangekondigd en nu gaat hij kort daadwerkelijk doen. Dus in die zin een heel klein nieuwsfeitje maar. Maar in die aangifte richt hij voor het eerst ook zijn pijlen op de ambtenaren van het ministerie van Onderwijs.
Ja, terecht.
En, nou ja, dat zou terecht kunnen zijn. Want ik vernam deze week dat de interne auditdienst, dat is zijn de controledienst van het ministerie zelf, die toezicht houdt op de financiële handel en wandel van alle afdeling, een reprimande heeft uitgedeeld aan de directie Emancipatie, die subsidie heeft verstrekt.
Wat hadden ze dan? Want ik denk, ja, bij het verstrekken van die subsidie ga je er nog vanuit, dat is voor dat project waar Kool het over heeft. Later bleek dat hij daar niet voor gebruikt heeft. Maar dat weet je dan toch niet?
Nou goed, het gaat natuurlijk uiteindelijk om de verantwoording van subsidie. Achteraf moet blijken of dat goed is uitgegeven, of dat is uitgegeven aan hetgeen waar het voor bedoeld is, of dat efficiënt en doelmatig is gegaan. Ja. Nou ja, daarom heeft het ministerie natuurlijk ook heel stoer die 2 ton teruggeëist uiteindelijk, omdat ze erachter kwamen dat het misschien niet helemaal kosher was.
Maar wat heeft die ambtenaar fout gedaan? Had hij het überhaupt niet moeten geven?
Nou, dat is de vraag. Het is in ieder geval niet zorgvuldig genoeg gegaan. En als je dat zo bekijkt, ja, kijk, zo'n directie Emancipatie, die is natuurlijk vooral om projecten op te zetten, subsidies te verlenen. En het beeld ontstaat nu toch een beetje van het ministerie als een soort van geldboom. En als je daar maar goed aan schudt, dan komt de subsidie vanzelf als rijpe appelen naar beneden vallen. En ja, en zo komt deze kwestie er ook langzaam richting minister Bussemaker. Die heeft natuurlijk heel stoer die subsidie teruggeëist, die ruim 2 ton.
Maar die is ook nog politiek verantwoordelijk voor wat er voor haar
precies,
tijd is gebeurd.
Precies. Ronald Plasterk in zijn tijd als minister speelde dit allemaal. Maar zij moet zich verantwoorden.
Ja. Iets waar denk ik heel veel mensen zich vandaag druk over gemaakt hebben. Klopt dat, Lambert de Bruin, over de aangekondigde naheffing niet vanuit Europa voor Nederland, maar vanuit de Nederlandse Belastingdienst voor ons allemaal ongeveer.
Ja, nee, klopt inderdaad. Er is heel veel boosheid over dat er 5 tot 6 miljoen huishoudens een naheffing zullen krijgen van een paar honderd euro. Kan tot 700 euro oplopen door een foutje van de Belastingdienst. Die is vergeten de systemen aan te passen over de afgesproken verlaging van de heffingskorting, als ik het goed zeg. Ja, nou goed, klopt. We moeten dus een paar honderd euro betalen met z'n allen per huishouden. En daar wordt veel over getwitterd. Het vertrouwen is echt wel een beetje weg als je dat allemaal zo leest. Ook worden er grappen gemaakt over het niet betalen. Want je noemde net al even de Europese naheffing. En de Nederlandse regering wil dat niet betalen totdat ze de cijfers hebben gezien. Dus heel veel mensen twitteren nu ook. Ik ga die naheffing niet betalen, ik wil eerst de cijfers zien.
Ja. Hoe wordt er in Den Haag op gereageerd, Remco?
Nou ja, kijk, dit is wel de naheffing die je wist dat zou komen.
Ik niet, hoor.
Nou ja, nee, precies dat. Er is iets misgegaan in de communicatie. Maar dit is inderdaad gewoon tijdens het akkoord, het herfstakkoord van vorig jaar oktober
daar
afgesproken.
Daar is toch gevolg van, ja.
Ja, toen is afgesproken dat die heffingskorting inkomensafhankelijk zou worden. Dus hoe meer je verdient, hoe minder die heffingskorting is. Dus hoe meer belasting je betaalt. Ja, dat is kennelijk niet gelukt bij de Belastingdienst om dat allemaal in het systeem te verwerken. Maar dat, dat het zo zou uitpakken, of dat in ieder geval hoge inkomens meer zouden moeten betalen. Ja, dat
hadden we kunnen weten.
Hadden in ieder geval de politici kunnen weten. En, iedereen
maar dan hadden ze het toch meteen moeten verwerken?
Ja, precies. Hadden ze meteen moeten werken. Dat moet er even natuurlijk worden uitgezocht waarom dat niet kon. Kijk, je moet zeggen dat je moet ook rekenschappen geven dat die onderhandelingen vorig jaar over het herfstakkoord, daar stond een enorme tijdsdruk op. Want dat ging over wetsontwerpen die als een gek naar de Kamer moesten.
Ja, maar daarna als een idioot door de Eerste Kamer. Belastingdienst dat gewoon verwerken.
Precies, precies. Maar ik denk dat ze ook aan die tafel hebben onderschat dat het ook gewoon tijd kost om maatregelen in te voeren. En de Belastingdienst staat niet bekend als de meest efficiënte organisatie.
Lambert, die gaat niet betalen, volgens mij.
Nou, nee, maar het is vooral ook de manier waarop het dan gecommuniceerd wordt. Ja, absoluut, absoluut. Ik zie hem alweer, het blauwe envelop. Er werd trouwens een foto van staatssecretaris Wiebes in Halloween-outfit getwitterd. Met een blauwe envelop aan de deur met de tekst trick or treat. Dat beeld heb ik nu voor me.
Creativiteit kent geen tijd. Luister, nog even, want we gaan het over hebben. Oh, nog over doorwerken naar 65 of over D66?
Ja, nou, we hebben het even over beide. D66 is natuurlijk wel bijzonder, want morgen is er een groot congres. En dan zeggen er is op zich geen ongelooflijk politiek heet hangijzer rondom die partij. Dus waarom is het dan toch bijzonder? Het is bijzonder omdat het 100ste congres is sinds de oprichting van de partij. Dus dat gaat de partij goed. Ze staan heel goed in de peilingen. Ze zakken iets in, maar ze staan nog steeds rond de 20 zetels. Dat is niet slecht.
Pechtold gefeliciteerd.
Pechtold heeft hele goede, grote invloed op het kabinetsbeleid. Ja. Dus het gaat de partij goed. Maar het is ook het eerste congres morgen waar Els Borst niet bij is. En ik weet niet of je de beelden nog kan herinneren. Die zat bij het vorige partijcongres nog prominent, van de zondag, prominent op de eerste rij. En werd het is nog steeds onduidelijk of het 1 of 2 dagen later werd zij bij haar huis vermoord. Een zaak die nog steeds niet is opgelost. En die zaak die zal morgen zeker aan de orde komen. Er wordt begin van de middag wordt er een minuut stilte gehouden. En daarna wordt er een film, een soort mini-documentaire over haar leven vertoond. Met de voice-over van Tom de Graaf, de andere oud-partijleider.
Okay.
Ja, zo wordt haar leven en werk daar herdacht. Zowel haar politieke als haar maatschappelijke leven. Dus het is al toch een congres van hele gemeende gevoelens worden. Met rouw en toch een beetje feest.
Dan heb je nog een paar zinnen over voor doorwerken naar je 65.
Doorwerken naar 65. Nou, dat jij dat mag gaan doen. En dat jij dat mag gaan doen. En dat Lambert dat mag gaan doen.
Dat moest ik al.
Het wordt ook makkelijker gemaakt nu door het kabinet. In heel veel contracten en in cao staat van, je moet gewoon stoppen. Punt.
Ja.
Dat mag in vervolg genegeerd worden van het kabinet. Daar hoef je je niet aan te houden. Je kunt met je werkgever afspraken maken over ik wil nog doorwerken. En dan mag je ook zelf afspraken maken over hoe je dat doet, wat voor soort contract. Kijk, oudere werknemers zijn natuurlijk heel goedkoop, want je hoeft geen WW-premie meer af te dragen, je hoeft geen AOW-premie meer af te dragen. Dus je kunt iets minder gaan verdienen en toch net
daarom zijn alle bonden boos natuurlijk.
Daarom zijn de vakbonden boos, want die zeggen, zo benadeel je jongere werkgevers. En daar was natuurlijk in eerste instantie die 65-regel natuurlijk ook voor uitgevonden, dat de jongeren konden instromen en de ouderen eruit. Het kabinet vindt het kennelijk nodig. Je kunt natuurlijk ook zeggen, van gaat heel veel kennis en ervaring en kunde gaat er verloren. Nu die hele grote grijze rol van ergens op flop van die arbeidsmarkt verdwijnt.
Gaat het er doorkomen, denk je?
VVD en PvdA zijn voor. Dus dan gaat
Tweede
het
Kamer, daar lukt het wel. Dan heb je nog altijd Eerste Kamer, toch?
Dat gaan we afwachten.
Oké. Dank. Even tot zover.